U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom, u die luistert. Fijn dat u er bent. Het is vandaag 30 mei of 7 Sivan. De voorganger van vandaag is Albert Oosting. Het kindermoment en de dienstleiding worden beide verzorgd door Koos Kannegieter. We wensen u een gezegende dienst.
Welkom allemaal bij de online dienst van Beit HaTikva. Wat fijn dat u meeluistert. Dan zijn we toch met elkaar verbonden. Vandaag is 30 mei, in de Joodse kalender 7 Sivan. Deze week is Parasha Nasua aan de beurt. Ik vond het een interessant stuk uit Bemidbar, die verder gaat op de vorige Parasha en vervolgens ook het Nazireërschap beschrijft. En kinderen, ook voor jullie heb ik een stukje voorbereid wat ook over Nazireërschap gaat. Kennen jullie Simson? Daar ga ik het straks ook over hebben. Verder staat er in Parasha Nasu ook de Aaronitische zegeningen in. Zie Bemidbar 6 van 23 tot 27, zoals Gerard dat vaak aanhaalt. Hoe bijzonder dat is dat als de priesters de zegening uitspreekt, dat God daar doorheen werkt. Want hij is uiteindelijk degene die zegent. Ditmaal trof mij de laatste zin uit de Parasha. Deze ging over de wijze hoe de Eeuwige tot Moshe sprak. Ik lees uit de vertaling van Dasberg. Als Moshe de tent de samenkomsten binnenging, omdat hij met hem zou spreken, hoorde hij de stem die zich tot hem richtte vanaf het deksel dat op de ark met het getuigenis ligt. Tussen de twee cherubijnen door. Zo sprak hij tot hem. Dat is van Numeri 7, vers 89. De stem van de Eeuwige sprak dus vanaf het verzoendeksel tussen de twee cherubijnen door. Tot Moshe. Dus als Moshe waarschijnlijk in het Heilige der Heiligen was, hoorde hij ook dat die stem daar vandaan kwam. En apart is natuurlijk dat het verzoendeksel elke keer en ieder jaar op Yom Kippur werd besprenkeld met bloed om verzoening te doen. Zo wil God de Vader ook tot ons hart spreken, vanuit de verzoening die Yeshua heeft bewerkstelligd. De hele Hebreeënbrief gaat over Yom Kippur en over het offer wat Yeshua gebracht heeft. Ook Paulus, Shaul, zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 3 en ook in hoofdstuk 6, dat wij zelf ook een tempel zijn van de Ruach HaKodesh die in ons woont, dat zelfs ons lichaam een tempel is van de Ruach HaKodesh. Dus ook met ons wil de Almachtige spreken. Hij wil relatie, zoals een relatie was met Adam en Eva en de hof. Is dat niet wonderlijk dat God de Vader ons als mensen elke keer weer opzoekt om tot ons hart te spreken en relatie te hebben? Dat vond ik een hele mooie gedachte. Ik wil nu verder gaan met gebed. Almachtige Vader, dank u wel voor deze tijd van het jaar. Dank u wel, ja, voor Yom Shavuot wat eraan zit te komen, wat wij dan morgen gaan vieren. Dank u wel dat u uw geest hebt uitgestort in onze harten, waardoor ook ons lichaam een tempel is geworden van uw Heilige Geest. Dank u wel dat uw geest in ons werkt en door ons heen werkt. Dat uw geest ons leert om uw wil te doen, elke dag weer. En dank u wel dat u ons daarmee steeds dichter tot u trekt. En dat wij ook steeds meer worden zoals Yeshua. Dat u ons door het geloof in Yeshua verandert naar het beeld van Yeshua. We danken u daarvoor. Amen.
Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shabbat, Shabbat shabbat shalom, Shabbat shabbat, Shabbat shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel. shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom. Shalom Alechem. Shalom Shalom Yerushalayim. Shalom Shalom Yerushalayim. Shalom Shalom Yerushalayim. Shalom Shalom Yerushalayim. Shalom Shalom. Shalom Shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom.
Lieve kinderen van Bet HaTikva. In de Parasha Nosru van vandaag las ik een bijzonder stukje over Nazireeschap. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Als een man of een vrouw een gelofte doet om een deel van hun leven te wijden aan de eeuwige, dat doen ze de gelofte van Nazireeschap. Nou, dat is misschien wel een moeilijke zin. Maar wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat ze in een gedeelte van hun leven, er staat niet helemaal bij hoe lang het dan is, dan laten ze hun haren groeien en gaan in die periodes niet naar de kapper. En ook drinken ze geen wijn of druivensap of andere producten die van druiven zijn gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat hun haar in die periode heilig wordt, apart gezet. Want aan het einde van die periode van toewijding gaan ze naar de priester en dan scheren ze al hun haar af. Dus blijkbaar ook een vrouw die ze toegewijd heeft, die wordt dan ook helemaal kaal. En dat haar wordt meegeofferd aan de Allerhoogste. Nou, kennen jullie misschien een voorbeeld van iemand die zich toewijde aan de Eeuwige? Ik had het in het begin van de dienst al even verklapt. Wat dachten jullie van Simson? Die was heel sterk. Simson was vanaf zijn geboorte al Nazireeën. En zijn vader en zijn moeder die mochten nooit zijn haar knippen. Dus hij was als kind ook nooit naar de kapper geweest. Hoe lang zal zijn haar er wel niet geweest zijn? Ik hoop niet dat hij erover struikelde. Simson was daardoor ook heel sterk door die toewijding van Nazireeschap. Op een dag ging hij naar de stad Gaza om een vrouw te bezoeken. De Filistijnen van die stad die hadden de poort gesloten. En die wilde hem 's ochtends, als het weer licht werd, doden. Maar Simson werd in de midden van de nacht wakker. En er ging gewoon het huis uit waar hij op zoek was. En liep naar de poort en zag dat die gesloten was. Geen probleem. Hij trok gewoon de hele stadspoort met de dwarsbalk, die twee deuren bij elkaar hield, trok die eruit, uit de scharnieren, en liep zo de stad uit en zette de hele poort gewoon op een berg. Nou, zo sterk was dan zijn kracht als Nazireeër. Goed, die kracht kwam niet van hemzelf hoor, die kwam van de Heilige Geest, van de Ruach HaKodes die in hem was. Een andere keer was hij bij Delila, een andere vriendin van haar. Volgens mij was hij heel erg verliefd op haar, maar zij was niet zo verliefd op hem. Ik denk dat zij meer van de centjes hield, van het geld. Zij vroeg hem steeds naar de bron van zijn kracht. Hoe komt het nou dat je zo sterk bent, Simson? Vertel het me nu. Eerst verzon hij maar wat. Hij zei bijvoorbeeld: als je mij dan met 7 verse pezen gaat boeien, nou, dan ben ik echt wel te overwinnen. Nou, die Lila was niet echt een lievertje, want toen Simpson aan het slapen was bij haar in de buurt, toen had ze hem gewoon helemaal vastgebonden met 7 pezen. En toen zei ze, Simpson, de Filistijnen zijn op bezoek. Hij werd wakker, maar er verscheurde gewoon die pezen, want het was eigenlijk gewoon verzonnen natuurlijk. Nou, toen bleef ze maar zeuren, zeg van, oh, je houdt echt niet van mij, vertel het me nu. Hè? En had hij nog een paar keer wat verzonnen, en dat was ook niet waar. En ze bleef maar zeuren, en uiteindelijk was hij waarschijnlijk even zat, en toen vertelde hij zijn geheim. Hij zegt, mijn kracht zit in mijn haar. Als je dat afscheert, dan ben ik niet meer onoverwinnelijk, want dan wijkt de kracht van God van mij. Toen hij weer bij haar op bezoek was en aan het slapen was, scheerde zij gewoon al zijn haar af toen hij sliep. En toen hij weer wakker werd, ja, toen was hij ook zijn kracht kwijt. Hij kon gevangen worden, genomen worden door de Filistijnen die in de buurt waren. En die Delila, die kreeg er gewoon geld voor, terwijl ze eigenlijk Simpson verraden had. Gelukkig liep het toch nog wel een beetje goed af met die Simpson. Tijdens zijn gevangenschap groeide zijn haar namelijk weer aan. En toen de Filistijnen hem tijdens een groot feest in hun gebouw, in hun tempel, tentoon wilden stellen om hem belachelijk te maken, bad hij tot de Allerhoogste. Hij zei, laat mij nog 1 keer uw kracht krijgen. Zijn gebed werd verhoord. En hij kreeg de kracht om het hele gebouw in te laten storten, waarbij vele Filistijnen, de vijand van Israël, om het leven kwamen. Nou, dat was het verhaal van Simpson de Nazireeër. Wat bijzonder, hè? Dus die Simpson had dus eigenlijk nog nooit wijn gedronken en of druivensap in zijn hele leven. Ook in de tijd van Yeshua waren Nazireeërs, maar dat mag je zelf opzoeken. In Handelingen 21, van 18 tot 27. Misschien kan je vader of moeder je er wel bij helpen. Nou, dan bid ik nu de kinderzegen over jullie uit. We bidden nu voor de kinderen. Ook als u volwassen kinderen hebt, kunt u voor hen bidden. Of bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen. We bidden eerst voor de jongens. Yesimcha Elohim ke-Efraim veki Menashe. God maakt jullie als Efraim en als Menashe. En voor de meisjes. Yesimech Elohim ke-Sara Rivka Rachel ve-Lea. God maakt jullie als Sara, Rivka, Rachel en Lea. Wees zo gezegend.
Het lied waar we nu naar gaan luisteren en waarbij u uiteraard ook mee kunt zingen is Opwekking 599. Het lied heet Kom tot de Vader en het begint met Nog voordat je bestond, kende hij je naam.
Is
Opwekking 205. U, Heer, bent wonderschoon. Naar U verlangt mijn hart. En als Uw ogen op mij zijn, vervult Uw liefde mij. Opwekking 411. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God, die is ons heil.
Yeah.
Het volgende lied wat we gaan beluisteren is een lied van Marty Goetz en dat heet Ve'ahavta. En dat betekent en je zult lief hebben. En je zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw macht. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En op deze twee geboden staat de gehele Tora. Heb je naaste lief en heb God lief. Ve'ahavta.
Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך and with all of your soul, and with all of your might, and you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. You shall love your neighbor as yourself. And upon these two commandments stands the whole law. Love your neighbor, love your God. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol me'udecha ve'ahavta et Adonai Elohecha בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך
nu het Shema. Zult samen reciteren en ook staande doen?
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Mochuto Leolam Vaed Yeshua Uha Mashiach Uadon Hako.
Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Geprezen zij de naam van zijn koninklijke majesteit tot in eeuwigheid. Yeshua, hij is de Messias, hij is Heer van alles. Je zult van de Eeuwige je God houden, met heel je hart, met heel je ziel en met alles waartoe je bij machten bent. Neem deze woorden die ik je heden als gebod voorschrijf ter harte. Je zult ze voor je kinderen telkens weer herhalen en erover spreken, als je thuis zit en als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. Je zult ze als een teken op je hand binden en als een herinneringsband tussen je ogen en ze schrijven op de deurposten van je huis en op je poorten.
Psalm 121. Dat is een van die opgangsliederen, liederen die gezongen werden als het volk optrok naar Jeruzalem. En Pinksteren, Shavuot, is een van die feesten waarin het volk optrok. En Psalm 121 zegt: ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. We gaan nu luisteren naar een lied van Psalmenproject, Psalm 121.
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Voor jou de waarheid.
En dan volgt nu de droosje die deze Shabbat verzorgd wordt door Albert Oosting.
Goedemorgen luisteraars en Shabbat Shalom. Het is vandaag Shavuot. Shavuot, het vierde feest, het vierde Bijbelse feest in de lijst van zeven zoals die beschreven worden in Leviticus 23. Het is het feest waarbij de Joden gedenken de verbondsluiting met Yahweh bij de berg Sinai. En natuurlijk ook het ontvangen van de wet. Dat is het gedeelte dat is de context die ik vandaag wil gaan behandelen. Ik heb mijn toespraak genoemd het nieuwe normaal. Want het moment dat de Israëlieten het Egypte verlieten, kwamen ze in een compleet nieuwe sfeer. En zij waren op dat moment eigenlijk ook op zoek naar het nieuwe normaal, zoals wij daar in verband met de coronavirus ook geregeld over spreken. Als inleiding wil ik beginnen met een stukje tekst uit Exodus, wat te maken heeft met Pesach, het Bijbelse feest van 50 dagen geleden, want wij moeten ons wel realiseren dat zonder Pesach zou er geen Shavuot zijn. En als we dan Shavuot hebben bekeken, een aantal teksten daarover hebben gelezen, dan wil ik kijken naar een aantal thema's uit de parasha van deze week, waar we dan ons in zullen verdiepen. Laten we dus beginnen met het lezen van Exodus 6, vers 2 tot 7.
God zei tegen Mozes: Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin ze als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat mij aan die belofte herinnert. Dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: Ik ben de Heer, ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn.
God had tegen Abraham gezegd: Jullie zullen voor 400 jaar vreemdelingen zijn in het land waar je woont. En dat gold voor Kanaan en dat gold ook voor Egypte. Maar dan zegt hij hier in deze tekst dat hij hun gaat bevrijden. God wilde ingrijpen en dat doet hij door vier verschillende acties. De eerste is: ik zal de last van je afnemen. De last, het juk van de slavernij waaronder het volk gebukt ging. Wat de invulling van een dag bepaalde, elke dag opnieuw, elke dag moest er gepresteerd worden. Dat beheerste hun dag. Tweede punt: ik zal jullie uit de slavenbestaan bevrijden. De Israëlieten stonden in dienst van de farao en van Ra, de oppergod van Egypte. want de Israëlieten bouwden mee aan de stad Raamses, de stad gewijd aan Ra. En Ra, dat is de oppergod en die claimt ook de scheppingsgod te zijn. De god van het licht enzovoort. De beeldspraak lijkt heel veel op de eigenschappen die de god van Israël ook had. En ze werden gedwongen tot afgoderij door het bouwen van die stad van Ra. God wilde de Israëlieten bevrijden van de macht die Farao had over hun leven. Dan zouden ze het bestuur over hun eigen leven terugkrijgen. Dan zouden ze in staat zijn om God te dienen. Dit proces van bevrijding begon toen de Israëlieten hun huizen in Egypte verlieten, op weg naar de Rietzee. Want God leidde hen door middel van de wolkkolom en de vuurkolom weg. Zij stonden dus vanaf dat moment onder zijn leiding. Farao had daar geen macht meer over. Dan punt 3. Ik zal jullie verlossen. Verlossen waarvan? Verlossen van de duisternis van Egypte. Wij zouden kunnen zeggen, verlossen van de duisternis van deze wereld. Van hun gewoonten, tradities en hun afgoden. Van alles wat onrein was. En dit proces van verlossing begon na de tocht van de Rietzee, toen ze Egypte achter zich hadden gelaten. De tocht door de Rietzee kan worden gezien als hun bekering, als hun reiniging, hun doop. Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 10, vers 1 en 2.
Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.
Waarom deze inleiding? Als wij het avondmaal van Pesach vieren, de zedermaaltijd, dan herkennen wij daarin de details van onze eigen bekering en onze eigen doop. Het was God en het Lam en wat God en het Lam voor ons hebben gedaan. Ik zal de last van je afnemen, had hij gezegd. Het juk van de zondelast, de schuld die wij dragen. Om die reden gaf de Vader zijn Zoon om gekruisigd te worden. Het bloed bevrijdde ons, de last werd ons afgenomen. Onze boeteschuld werd ons kwijtgescholden. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. De slaaf zijn van de zonde. Het toegeven aan onze vleeselijke begeerten. Zoals Efeze 2 vers 3 daar zo mooi over spreekt.
Wij lieten ons beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander.
God had tegen de Israëlieten gezegd, ik zal jullie verlossen. En in ons geval was dat ook zo. Wij werden verlost uit het rijk van de duisternis, uit het rijk van Satan. Wij begonnen aan een nieuw leven. Ons oude leven moesten we afleggen. We waren een nieuwe schepping geworden. En wat gebeurde er na onze bekering en doop? Kwam er iets nieuws voor in de plaats? Of bleef het bij het oude? Wat werd voor ons het nieuwe normaal in die tijd dat wij onze wandel met God begonnen? Waren we in deze tijd, waar we in deze tijd zo vaak over spreken, het nieuwe normaal? Na de Rietzee begonnen de Israëlieten aan hun tocht door de woestijn, op weg naar de berg Sinai. Want God had gezegd, en dat is punt 4 uit de tekst die we in het begin lazen, ik zal jullie aannemen als mijn volk, ik zal jullie God zijn. Bij de Sinai sloot God een verbond met het volk Israël. En dat is Shavuot, de hoogtijdag die vandaag wordt gevierd. Die verbondsluiting die begint in Exodus 19 en we lezen daarvan de eerste 6 versen.
In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren vertrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over.
God zei: als je mijn woorden ter harte neemt. Wat bedoelt hij hiermee? Dat zijn natuurlijk de geboden en verboden die hij uitsprak vanaf de Sinai. Wat te doen en juist niet te doen. We noemen dat de wet van Mozes. Het is Gods onderwijzing, zijn leefregels ten leven. De wet was het instrument waarmee God de Israëlieten wilde heropvoeden, zodat ze een koninkrijk van priesters zouden zijn, een heilig volk, om de andere volken te dienen en hen te onderwijzen en bekend te maken met de God van hemel en aarde. Die heropvoeding was nodig, omdat ze natuurlijk in Egypte allerlei goddeloze tradities hadden overgenomen. En dat wilde God opnieuw hervormen, opdat ze steeds meer op hem zouden gaan gelijken. Dan lezen we Exodus 19, de versen 7 tot 11. Dat is het vervolg van wat we net lazen.
Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen. Laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï.
Het volk zei: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dat is heel bijzonder. Want op dat moment kenden ze de verbondsbepalingen nog niet. Ze waren natuurlijk wel heel erg onder de indruk van wat de Heer had gedaan in Egypte. De 10 plagen, dan de tocht door de Rietzee en dat hij tot de eerste 50 dagen in de woestijn hen had voorzien van water, manna en kwakkels. Maar voordat God iets van zijn geboden liet zien, die vertelde via Mozes, zei het volk al: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En dat vind ik heel bijzonder. Dus ze hadden het volle geloof en het volle vertrouwen dat God het goede met hun voor had. Dan wil ik even naar onszelf toe. Wat was onze reactie toen wij tot geloof kwamen? Zeiden wij ook: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd? Of waren we gerustgesteld dat we ter zijner tijd gered zouden worden? Waren wij gehoorzaam aan zijn wil voor ons leven en leefden wij zoals de Israëlieten deden in de tijd van de rechters? Want toen werd gezegd: en iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. En we zien dat al verschijnen in het begin van het boek Richters, als Jozua sterft samen met zijn leeftijdsgenoten. De generatie daarna begonnen al met het aanbidden en het eren en het dienen van Baal en de Astarte. Dus ze gingen gelijk al van de weg af die God hun eigen wilde, dit God eigenlijk wilde dat ze zouden gaan. En u weet wat de gevolgen waren in die tijd. Het was een tijd van zegen en vloek, van vrijheid en overheersing, van samen met God en leven zonder God. Herinneren we ons nog of God destijds onze last van ons heeft afgenomen, ons uit de dienst aan Farao en onze afgoden heeft en van onze afgoden heeft bevrijd en verlost van onze verslavingen en zondige gewoonten? Was er toen een verlangen om hem te dienen? Of verging het ons als de Israëlieten in de tijd van de Richters? En iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Daarom is het goed om alert te zijn op hoe wij leven en waar we onze tijd aan besteden. En te zeggen, wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dat is de vraag waar de Joden zich 40 dagen voor Yom Kippur mee bezighouden, in de tijd van Teshuvah. Het is voor hen een tijd van bekering en terugkeren naar God. Een ander deel uit de tekst van Exodus 19 waar ik naar wil kijken is de zin: de Heer zei tegen Mozes, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Maar op wat voor basis was de Heer bereid om af te dalen naar de Sinaï? Ik zie drie verschillende aspecten. In de eerste plaats natuurlijk zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde hun nakomelingen brengen naar het land dat hij had beloofd. Dat zou nu gaan gebeuren. Daar waren ze nu al mee bezig. Maar het tweede punt, dat is eigenlijk een voorwaarde die God stelde. Hij wilde weten of het volk hem gehoorzaam zou zijn. Maar het volk reageerde daarop door te zeggen, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En dan had God nog een tweede voorwaarde. Ze moesten zich heiligen. Maar wat hield dat in? Het woord heiligen is een werkwoord. Het is een actie die samen met God en zijn geest moet worden uitgevoerd. Op basis van de Bijbel heeft heiligen drie verschillende betekenissen. Heiligen betekent het veranderen van je conditie. Werken aan je reinheid, rechtvaardigheid en volmaakt zijn. Het is een levenslange activiteit om te groeien van reinheid, van onrein naar rein en van onheilig naar heilig. Het tweede punt is het veranderen van je positie. Je wordt apart gezet, uit de wereld genomen, afgezonderd om Gods taak zo goed mogelijk uit te voeren. Daarin ben je dus apart gezet. En het derde punt, het veranderen van je dienst, je bediening. Je volledig wijden aan de dienst van de Heer. Dat betekent heiligen. Je volledig in dienst stellen voor dat wat Hij graag wil dat je voor Hem doet. Daarom moesten de Israëlieten zich heiligen en hun kleren wassen. God zegt in Leviticus 11, 24, wees heilig, want ik ben heilig. Hij zegt daarmee, wees rein zoals ik rein ben. Wees mij toegewijd zoals ik jullie ben toegewijd. Wees anders dan al die andere volken, zoals ik anders ben dan al die andere zogenaamde goden. Ik heb jullie in dienst genomen voor mijn koninkrijk als priesters. Ik ben Yud-Heh-Waf-Heh, jullie God en niet de farao en de god Ra van Egypte. Tijdens hun tocht naar het heilige land zei God daarom tegen Mozes in Leviticus 18 vers 1 tot 5.
Zeg tegen de Israëlieten, Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, noch de levenswijze van de Kanaanieten. Leef niet volgens hun bepalingen. Ik ben de Heer, jullie God. Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt. Houd ze dus in ere.
Dat is mooi wat er staat. Als wij Gods bepalingen volgen, dan zullen wij leven. In de versen die volgen op wat net is voorgelezen, geeft God de Israëlieten zijn regels hoe het volk zich moreel moet gedragen. En daarna zegt hij in vers 24 en 25:
U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden.
En in de twee versen die we net gelezen hebben, verwijst God naar het perverse gedrag van de Egyptenaren en de Kanaanieten. En dat had tot gevolg dat niet alleen personen onrein werden, maar zelfs het hele land onrein. God zou daar nooit kunnen zijn, want God zal zich nooit in een positie plaatsen op een plek die onheilig of onrein is. Na het voorgaande gaan we nu kijken naar een tekstgedeelte uit de parasha van deze week. En dat stukje dat is Numeri 5 vers 1 tot en met 4.
De Heer zei tegen Mozes: geef de Israëlieten opdracht om iedereen die aan huidvraat lijdt of onrein vocht verliest, en iedereen die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp waarin ik te midden van het volk woon. De Israëlieten deden wat de Heer tegen Mozes gezegd had en stuurden hen het kamp uit.
Iedereen die aan huidvraat leed, was onrein. Op 25 april jongstleden heb ik over dit onderwerp gesproken in de Messiaanse gemeente Shamar in Den Haag, de gemeente van Jack van der Tang van Pillar of Fire. En als je wilt, dan zou je de toespraak op hun website kunnen beluisteren. Naast huidvraat, het verliezen van onrein vocht, zoals we in de tekst lezen, en het aanraken van een lijk, zijn er ook andere voorbeelden in de Bijbel waardoor mensen onrein werden. Zoals bijvoorbeeld voor het aanraken van een kadaver. En verder het eten van een onrein dier. Een vrouw die was bevallen was ook een aantal dagen onrein. En over kosher en wat niet kosher is volgens de Joodse wetten kun je lezen in Leviticus 11 tot en met 15. Een persoon die huidvraat had en onrein was, dat was zijn conditie. Het gevolg, hij was dus onrein. Hij was niet puur meer. Dat was de reden dat hij moest roepen: onrein, onrein. Hij moest zijn conditie bekendmaken aan de lokale bevolking. Met als gevolg natuurlijk dat de mensen hem niet mochten aanraken en hij het kamp werd uitgezet. Dat was namelijk zijn positie. Hij werd gescheiden van de rest van de gemeenschap. En omdat hij onrein was, kon hij zijn dienst aan de Heer niet uitvoeren. De betrokkene was onheilig geworden, gescheiden van God. Wat was het doel van zijn uitzetting? Waarom moesten die mensen gaan wonen buiten het kamp? De tekst zegt: stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp waarin ik te midden van het volk woon. God was gericht op zijn aanwezigheid onder het volk. Hij wilde zichzelf en het volk beschermen tegen onreinheid. En we zien dat ook in de opstelling van het legerkamp. Je had de tabernakel in het midden. Daaromheen was de ring van priesters en levieten. Daaromheen het gewone volk, Je zou kunnen zeggen de reinen. En daaromheen bevonden zich onreine plekken. Waar onreine spullen werden verbrand. Maar ook waar mensen die uit de gemeenschap waren gestoten zich moesten verblijven. Het uitzetten van de onreinen was dus niet zozeer een sanctie tegen de onreinen, maar meer een maatregel ter bescherming van Gods heiligheid en die van zijn volk Israël. Ik wil twee andere voorbeelden noemen, waarbij het volk zich moest reinigen voordat God in hun midden aanwezig kon zijn om hen te ontmoeten. Nadat Jacob zijn oom Laban 20 jaar had gediend, keerde hij terug naar Kanaan. We kennen het verhaal, hij komt bij de Jabok, dan vreest hij voor zijn leven, want Esau komt eraan met 400 man. En dan, als dat voorbij is, dan vestigt hij zich ten oosten van Sichem, het huidige Nablus. Daar gaat hij wonen in tenten. Daar, op die plek, zegende God hem en geeft hij hem een nieuwe naam. Israël, wat betekent met God en mensen gestreden en overwonnen. Misschien moeten we zeggen met goden, duistere goden, gestreden en overwonnen. En dan zegt God tegen Jacob:
ga naar Bethel, blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren: doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan.
Dit lezen we in Genesis 35 vers 1 en 2. Jacob zegt dus tegen zijn huisgenoten dat ze hun afgoden weg moesten doen, zich moesten reinigen en schone kleren aantrekken. Exact hetzelfde wat ook moest gebeuren bij de berg Sinai. En je vraagt je af, waarom gaf Jacob deze instructie? Was het zo dat hij God daar weer zou ontmoeten in Bethel, zoals hij ook had gedaan voordat hij naar Laban ging? Jullie kennen dat verhaal dat hij dan een droom heeft met een ladder waar engelen op en neer gaan. En ik denk dat dat de reden is dat Jacob dus iets verwachtte wat daar zou gebeuren, en vandaar dat hij wilde dat zijn huisgenoten rein zouden zijn. Het tweede voorbeeld is het moment dat Jozua en de Israëlieten vanuit Sittim, in de vlakte van Moab, tegenover Jericho, aan het oostelijke deel van de Jordaan, als ze naar de Jordaan trekken. En daar 3 dagen verblijven ze daar dan, voordat ze het heilige land oversteken. We lezen daarover in Jozua 3 vers 5.
Jozua zei tegen het volk: reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. U zult merken dat de levende God in uw midden is.
En wat was het dan, dat wonder? Wel, God, ze krijgen de instructies dat eerst de 7 priesters met de ark van de Heer de Jordaan in moesten lopen. En dan staat er in boek Jozua: het moment dat de priesters met hun voeten het water aanraakten, hield de rivier op met stromen. 25 kilometer verderop werd op een of andere manier de Jordaan geblokkeerd, waardoor de bedding van de Jordaan bloot kwam te liggen en de mensen konden oversteken. En dan staat er letterlijk, omdat de Heer in hun midden aanwezig was. En hoe zien we dat dan in die situatie terug? De 7 priesters bleven in het midden van de Jordaan staan met de ark van het verbond. Dat was het teken, die ark was het teken van zijn aanwezigheid. En die reiniging van de Israëlieten, dat geldde niet alleen voor de Israëlieten, ook de heidenen moesten zich reinigen. De heidenen, ik praat dan over de heidenen die zich bij Israël hadden aangesloten op het moment dat zij Egypte verlieten. We lezen bijvoorbeeld in Numeri 9 vers 14.
Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt één en dezelfde wet.
Nou, we lezen ook over het feit dat de heidenen de wetten aan moeten houden die God hun heeft gegeven in Leviticus 17, vers 15. Wat is nou de conclusie? God kon het volk uitsluitend ontmoeten als het rein was. Op reine en geheiligde grond. Ik moet daarbij denken aan de situatie van Mozes. Als Mozes dat vuur ziet van bij de brandende braamstruik die niet verteert, dan loopt hij daar naartoe om te kijken hoe dat kan. En dan hoort hij dat er gezegd wordt: Mozes, Mozes, kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat is heilig, trek je sandalen uit. En eenzelfde situatie zien we ook bij Jericho, nadat de Israëlieten de Jordaan zijn overgestoken. Jozua die loopt dan rond in de buurt van Jericho en ontmoet daar de aanvoerder van het leger van de Heer. En die zegt ook: trek je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Dat is dus belangrijk. God wil mensen ontmoeten die rein zijn op een plek die rein is. Er zijn onreine personen, voorwerpen en offers die ongeschikt zijn voor de dienst van de Heer. Alles wat onrein is, is dus ongeschikt voor de Heer. En we kunnen ook concluderen, onreine geesten zijn natuurlijk ook ongeschikt. Zowel voor God als voor ons. Vandaar dat de huisgenoten van Jacob hun afgoden moesten wegdoen. Dat moet ons aan het denken zetten. Hoe is het gesteld met onze reinheid en heiligheid? Kan God ons gebruiken voor zijn dienst? Dat wat hij graag wil, de rol die wij moeten vervullen in zijn koninkrijk. Dat is goed om daarover na te denken. Een ander thema in de parasha van vandaag zijn de voorschriften voor Nazireërs. Niet te verwarren met Nazareners of Nazoreërs, want daarmee wordt verwezen naar de volgelingen van Jezus Christus, naar hem die uit Nazareth kwam. Een Nazireër was vermoedelijk iemand die uit een andere stam kwam dan de stam Levi. Want alle Levieten waren immers al aan de Heer gewijd. In nummer 6, 1 tot 8 lezen we iets over de voorschriften voor Nazireërs.
De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als Nazireër aan de Heer te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en andere drank. Ook mag zolang zijn Nazireër gelofte geldt, zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt. Hij moet zijn hoofdhaar laten groeien. En zolang hij aan de Heer gewijd is, mag hij niet in de buurt van een dode komen. Zelfs als zijn vader of moeder of zijn broer of zuster sterft, mag hij zich niet verontreinigen door bij hen te komen. Want op zijn hoofd draagt hij het teken dat hij aan God gewijd is.
En dat was natuurlijk het lange haar wat hij droeg. Een Nazireër is dus iemand die God voor een bepaalde tijd wil dienen. Heiligheid en reinheid zijn dan hele belangrijke zaken. Simson was bijvoorbeeld een Nazireër. Hij was degene die een opdracht van God een begin maakte met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. We kunnen daarover lezen in Rechters 13. En ik vroeg me af, zouden wij, ingelijfd bij Israël, als volwaardige burgers van Gods koninkrijk, dan ook in aanmerking komen om een Nazireër te zijn? Wat moeten wij, volgelingen van Yeshua, op basis van het nieuwe verbond, met al deze kennis uit het eerste verbond, over onreinheid en heiligheid? Gelden die reinheidsregels ook voor ons? Daarom gaan we een aantal teksten achter elkaar lezen om ons daarvan een beeld te vormen. Markus 1, 40 tot 42.
Er kwam iemand naar Jezus toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei: als u wilt, kunt u mij rein maken? Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.
Het was Jezus die mensen genas van hun onreinheid. In het Oude Testament moesten de mensen altijd naar de priester toe en de priester moest dan beoordelen of de persoon inmiddels genezen was van zijn huidvraat. Dan moest er een offer worden gebracht en dan was de persoon rein. Maar in het Nieuwe Testament is het Jezus die ons kan redden, die ons kan reinigen van alle onreinheid. 2 Petrus 2 vers 10.
De Heer straft vooral diegenen die zich door onreine verlangens gedreven overgeven aan schaamteloze losbandigheid en het gezag van de Heer verachten.
Onreine gedachten, onreine verlangens die wij koesteren, resulteren uiteindelijk uit onrein gedrag. Openbaringen 18 vers 2.
De engel riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten.
Vandaar dat Wim Verwoerd daar een boek over heeft geschreven, Weg uit Babylon. Openbaringen 21 vers 27.
Al wat onrein is, zal het nieuwe Jeruzalem niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, en alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Ja, alleen zij zullen het nieuwe Jeruzalem wel mogen binnengaan. En dan Openbaringen 22 vers 11. Het lijkt een trend te zijn van de tijd waarin wij zitten.
Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden.
Gezien deze tekst lijkt het er dus op dat er in de maatschappij een grote scheiding zal komen. Tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. Openbaringen 22 vers 14 zegt het volgende.
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Ik wil proberen mijn toespraak samen te vatten. Reinheid en heiligheid zijn net als in het eerste verbond, ook in het nieuwe verbond, belangrijke thema's. We hebben daar net over gelezen. De mate waarin wij rein en heilig zijn, in ons denken, spreken, doen en laten, bepaalt de mate waarin wij kunnen getuigen van God en zijn koninkrijk. Wij moeten een voorbeeld zijn voor ongelovigen. Licht en geen duisternis. Waarheid en geen leugen. Wij moeten Gods wil volgen, de God van Israël. Anders zijn dan andere volken. Dat moet in deze tijd voor elke gelovige het nieuwe normaal zijn. Het nieuwe normaal waar iedereen naar op zoek is in de tijd waarin wij nu leven. Daarom is het belangrijk dat we Gods geboden kennen, zoals Hij die aan het volk Israël en aan ons heeft gegeven. Paulus zegt, de wet overtuigt van zonde. Als we weten wat we fout doen, dan kunnen we proberen ons gedrag te verbeteren. Daartoe gaf hij ons zijn geest, de geest die ons daartoe de kracht moet geven. Zo mogen we Shavuot gedenken. De verbondssluiting tussen God en zijn volk, op basis van de wet die hij ons heeft gegeven. Ik wil afsluiten met die bekende tekst uit 1 Petrus 2 vers 9.
U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht.
Ik vind dat mooi gezegd. God heeft ons uit de volken verworven door de boodschap van het goede nieuws dat door de 12 apostelen van Israël werd verspreid. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Chag Sameach, een hele gezegende Shavuot.
Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Een God die altijd luistert.
God heb ik lief, want Hij is trouw mijn Heer. Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij richt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij geeft mij hulp, hij redt mij keer op keer. Hij redt mij keer op keer. Tot God wees mij nabij. Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Hij ontfermt zich op het gebed.
Laten we bidden. Vader, Heere God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij willen u danken voor het feest van Shavuot. Heer, dat we dat mogen vieren. Dat u zo duidelijk aangeeft in uw woord wat er toen is gebeurd. Dat u een verbond hebt gesloten met uw volk. En dat u hen uw leefregels heeft gegeven. Hun heropvoeding. Vader, en dat geldt ook voor ons. U hebt ons ook de grenzen aangegeven waarbinnen wij ons veilig mogen voelen. Waarbinnen wij heilig mogen zijn en rein. Vader, en zo willen wij bidden dat deze viering van Shavuot daar nog eens een keer duidelijk de aandacht op richt. Heer, en wilt u ons in de komende tijd, wilt u ons helpen om te leven zoals u dat wilt. Vader, dat u door ons leven geëerd mag worden, gekend mag worden en geprezen mag worden. Dat bidden we in de naam van uw Zoon. Amen.
Fijn dat u geluisterd hebt naar deze online dienst in het Roosje van Albert Oosting. Morgen is er een extra online dienst die in teken staat van Yom Shavuot van Pinksteren. Deze Droosje zal door Gerard Jansen gegeven worden en de dienstleiding zal door Joop worden verzorgd. Ik sluit nu af met de Aharonitische zegening en wens u namens Petah Tikva een waardevolle Yom Shavuot en een fijne week. Yivarecha Adonai v'yismerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. De Heere, Hij zegen u en Hij beschermen u. De Heere, Hij straalt met zijn aangezicht over u en is u genadig. De Heere heft zijn aangezicht op over u en Hij legt op u shalom.
Het laatste lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Marty Goetz. En dat lied heeft de titel The Plans I Have For You. De plannen die ik voor je heb. En dat is een lied naar aanleiding van de tekst uit Jeremia 29, vers 11 tot 14. En ik wil dat voor u voorlezen. Ik immers ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Eeuwige. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Eeuwige. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volkeren en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover deze prachtige tekst. Een tekst, een belofte die God geeft aan Israël. Luister naar het lied The Plans I Have For You.
Plans I have for you.
I know the plans I have for you. You're always on my mind. And all the thoughts I think toward
lovingly designed to bring you through and give to you a future and a hope. They're for your peace, they're for your good, the plans I have for you. I have for you, you're always on my mind.
And all the thoughts I think toward you are lovingly designed
to bring you through
and give to you
a future and a hope. They're for your peace, they're for your good. I have
to bring you through and give to you a future and a hope. Therefore, your peace.
Your good,
the plans I have for you, the plans I have for you.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.